Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 65 en daarvan het derde en ook het zevende vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Het zevende, de Godsrivier doet ge overvloeien en op het bereide land het nuttig koren welig groeien, uw goddelijke hand. Psalm 65, vers 3 en 7. Uit Gods heilige woord zal de gemeente worden gelezen uit Johannes 6 en daarvan de versen 22 tot en met 37. We noemen nu Johannes 6 vanaf vers 22. Maar stellen we ons vooraf voor de spiegel van Gods heilige wet en in aansluiting Psalm 119 vers 87.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Johannes 6, te beginnen bij het 22e vers. Des andere daags de schare, die aan de andere zijde der zee stond, ziende dat al daar geen ander scheepje was dan dat ene, waar zijn discipelen in gegaan waren, dat Jezus met zijn discipelen in dat scheepje niet was gegaan, maar dat zijn discipelen alleen weggevaren waren. Toch er kwamen andere scheepjes van Tiberias nabij de plaats waar zij het brood gegeten hadden, als de Heere gedankt had. Toen dan de schare zag dat Jezus al daar niet was, nog zijn discipelen, zo gingen zij ook in de schepen en kwamen te Capernaum, zoekende Jezus. En als ze hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem: Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Jezus antwoordde hun en zeide: voorwaar, voorwaar zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Werk niet om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem: wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zeide tot hen: dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem: wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hen het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zeide tot hen: voorwaar zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is hij, die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot hem: Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan met elkaar zingen van Psalm 63 en daarvan de verzen 1 en 13. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen, zoals wij het morgenlicht ontvangen. En ook vers 13, 63 vers, dat moet vers 3 zijn. Dan zou ik voor u een goddelijk oog, uw deugden, al mijn leven prijzen en uw naam mijn zang doen reizen, mijn handen heffen naar omhoog. Het is van Psalm 63, de verzen 1 en 13. tekst worden voor dit morgenuur, kunt u vinden in Johannes 6 en daarvan in het bijzonder het 35e vers. En Jezus zeide tot hen: ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En we lezen er dan maar bij: en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar onze aandacht gaat toch vooral naar die eerste helft van de tekst uit. Bepaalt ons bij het brood des levens. Drie gedachten: de gave, het gebruik en de zegen van dat brood. Dus het brood des levens, de gave, het gebruik en de zegen. De gemeente, we hebben hier een zogenaamde ik ben tekst uit het evangelie van Johannes. Misschien weet u het wel dat er in het evangelie van Johannes 7 van zulke teksten zijn. Ik ben het brood des levens, ik ben de blinkende morgenster, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Nu, zo gaat dat maar voort. Ik hoop in eigen gemeente al die ik ben teksten in deze zomermaanden te prediken. En dit is de eerste. Ja, wel opmerkelijk, want Johannes, als u door dat evangelie heen leest, heeft geen gelijkenissen. Die vind je wel in Lucas en in Matthäus van die prachtige, indrukwekkende gelijkenissen van de verloren zoon, van de verloren penning, van de bouwer op rots en de bouwer op zand en noem maar op. Er zijn heel veel gelijkenissen. Maar het evangelie van Johannes heeft geen gelijkenissen. Maar eigenlijk heeft Johannes hele kleine gelijkenissen in deze 7 ik ben uitspraken. Want hier een gelijkenis is toch een vergelijking. Hier vergelijkt de Heer Jezus zich met brood. En weer in een andere tekst vergelijkt hij zich met een morgenster. Dus dat zijn eigenlijk, om het maar zo te zeggen, de 7 kleine gelijkenissen in het evangelie van Johannes. Het zijn toch wel wonderlijke uitspraken. Ik ben. Voordat we over dat brood gaan spreken, toch eerst eens even stilgestaan bij dat begin. Ik ben. De trouwe Bijbellezer die zal zeggen: ja, dat herinner ik me van het begin van de Bijbel. Waar de Heere zelf, de grote Jehovah, tegen Mozes zegt vanuit de braambos: ik ben, ik ben. En ik zal zijn, ik zijn zal. Eigenlijk zit dat woord ben, zijn, zal zijn, zit in de naam Jehovah. Als je dat verder uitzoekt in het Hebreeuws, wat we niet gaan doen. Maar die naam van God betekent ook: ik ben degene die er altijd is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En eigenlijk neemt de Heer Jezus hier die naam Jehovah, ik ben, op de lippen. Ik ben. En de Jood die hoorde dat wel. Ja, wij zijn geen Joden, dus het moet uitgelegd. Maar de Jood die hoorde dat wel. Dat hij dat steeds zo zei: ik ben. Ik ben. U kunt begrijpen, dat is in dit hoofdstuk ook. Je zou dit hoofdstuk het crisishoofdstuk in het evangelie van Johannes kunnen noemen. Want hier gaan ze tenslotte aan het einde allemaal weg. Ze liepen tot nog toe in grote scharen achter hem aan. Hier lopen ze weg. Het is het crisishoofdstuk in Johannes. En toch vooral omdat hij zei, ik ben. Waar hij zich verbond aan de naam Jehovah. Daar is de Jood erg over geschokt. Zoals u weet, wilde de Jood de naam Jehovah niet eens uitspreken als de Jood. Je moet dat ook maar niet doen als je in Israël bent. Want daar schok je de Jood mee. De naam Jehovah te gebruiken, of Yahweh. En de Jood, als die naam tegenkomt in de Bijbel, dan zegt de Jood altijd de naam, Hashem. Durven de naam niet uit te spreken. Of ze zeggen Adonai, een andere godsnaam. Maar ze zullen de naam Jehovah nooit uitspreken. Dat is een godslastering. Ik heb al gelezen dat de auteurs, de schrijvers in Qumran, die de Bijbel overschreven, dat als ze dan de naam tegenkwamen, dat ze de pen neerlegden en hun vingers eerst in water doopten voordat ze de naam uitschreven. En dan zegt de Heer Jezus hier, te midden van die scharen, ik ben. En verbindt zich aan de naam Jehovah. Ze zijn geschokt. Christus zegt ook soms, als je daar wat aandacht voor hebt in het evangelie, ook zomaar ik ben. Om een voorbeeld te noemen, toen met de storm op zee, die discipelen die waren aan het hozen om het water uit het scheepje te krijgen. Ze dachten, we gaan naar de afgrond. En daar komt de Heere Jezus, ze dachten eerst, het is een spooksel. Ze zijn bevreesd en bang en dan roept de Heere Jezus over het water. Zijt niet bevreesd, ik ben het. En dat doet Christus om zijn discipelen te troosten. Dat hij als de Zoon Gods de macht heeft ook over de stormen en over de golven en de baren. Ik ben het. Nou, genoeg erover. U begrijpt wel dat daarmee die zeven ik ben uitspraken van groot gewicht worden. Want de Heere Jezus die vergelijkt zich hier als de Zoon van God met het brood. Ik ben het brood des levens. Ja, ik denk dat jullie vanmorgen ook wel brood gegeten hebben. Want in Nederland is brood het dagelijkse voedsel. En daar wil de Heer Jezus zich mee vergelijken, wat je dus dagelijks nodig hebt. Zo eens even naar de context kijken van deze uitspraak, dan zien we dat de Heer Jezus hier spreekt in een overvolle synagoge. Vers 59, hij leerde in de synagoge van Capernaum. Ik ben enkele weken geleden daar geweest. Ik heb ook nog uw predikant dominee Dekker bezocht in de eredienst, vrijdagavond. Maar we zijn daar ook nog in de synagoge van Capernaum geweest, want die oude synagoge staat er nog. Op de fundamenten van deze synagoge. Bij de zee waar de Heer Jezus jaren gewoond heeft. En er zijn veel mensen gekomen, want waarschijnlijk gisteren en eergisteren zijn ze gevoed uit de broden die hij vermenigvuldigde. En ze zijn weer gekomen. Ze voelen zich aangetrokken tot deze, een man uit Capernaum, uit Nazareth, hopende dat hij de Messias was. Vers 14. Deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Ze kunnen er geen genoeg van krijgen. Elke morgen zoeken ze hem weer waar hij is. Straks zullen ze nog koning gaan maken. En zo met dit enthousiasme begint dit hoofdstuk. Ze willen hem weer zien. De synagoge is overvol. Maar Ik zei het al, het is het crisishoofdstuk van Johannes. Midden in dit hoofdstuk gaat het mis. En dat vooral omdat hij zegt, ik ben. Lezen in vers 66, van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Hoe komt dat nou toch? Wat gaat er dan mis? Wat gaat er mis in Nederland? Dat dit nog een van de weinige kerken is in die grote stad Den Haag. Vroeger ging iedereen naar de kerk. Wat gaat er mis? Nou, dat mag je hier ook vragen. Waarom gaat het mis? Ik denk dat er nog wel lijntjes lopen vanuit toen naar nu. Waarom het steeds weer voor het oog misgaat. Ja, het gaat hier mis, gemeente. Omdat de Heer Jezus halverwege dit hoofdstuk is een spade dieper gaat in de prediking. O zeker, hij wil de brood vermenigvuldigen. Hij wil de mensen genezen. Hij wil de prachtige gelijkenissen vertellen. Zodat ze onder de indruk waren van zijn woord. Maar hier gaat hij een spade dieper. En ik zou het ook aan u willen vragen, voor ik verder ga. Wat is eigenlijk de reden dat u vanmorgen naar de kerk gekomen bent? Wat zoekt u hier? De Heer Jezus die zegt tegen die mensen, de kerk is zo vol, u bent allemaal gekomen om uw maag te vullen. Maar ik ben gekomen niet om uw maag te vullen, maar om uw ziel te vullen. Vers 27, werkt niet om de spijze die vergaat, dat is voor de maag, maar om de spijze die blijft tot in het eeuwige leven, dat is voor de ziel. Ik was daar in die synagoge in Nazareth, voorafgaand aan de prediking vrijdagavond, Dominique Dekker. En daar hebben ze een synagoge nagemaakt. En daar stond een preekstoel, een lessenaar. Daar lag de rol op van Jesaja. En daarnaast stond een kruk. En daar was een dominee uit Amerika die deed na, zo de Heer Jezus dat gedaan heeft, nadat hij die rol had gelezen, ging hij zitten op die kruk om uit te leggen en in gesprek te komen met de mensen. Dat is anders dan bij ons. Hè? En zo is het hier ook. Er ontstaat, nou begrijp je de situatie, hij heeft uit de rol gelezen, maar dan ontstaat er een soort gesprek, een leergesprek. Vanuit die stoel. En de Joden die vragen in dat leergesprek aan de Heer Jezus, als hij daar zit, wat moeten wij doen om God te behagen? Echt een Joodse vraag. Want de Jood weet niet wat het is om te leven door genade. Die denkt het moet door de werken. Daar gaan de brieven van Paulus ook over. Wat moeten we ervoor doen? Wij ook hoor, we willen er graag zo wat voor doen. Dan hebben we toch een heel rijtje met dingen gedaan. En dan zijn we al een hele christen. Dat was bij de Joden ook. En dan zegt de Heer Jezus in vers 28, u hoeft helemaal niets te doen. Want alles wat u doet is uiteindelijk als Adams kind stukken met zonde bevlekt. Maar, zegt de Heer Jezus in vers 28 in dat leergesprek, het werk van God is dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Het ware geloof, medereizen, is het enige werk dat God behagen kan. Waarom? Omdat het niet meer gaat over uw werk, maar over zijn werk. Alleen zijn werk zal juichen tot Gods eer. En dat moet in uw hart gelegd worden. Als de enige oorzaak van behoud. En daarom het geloof. Dat vonden ze moeilijk. Geloven in de zoon van de timmerman. Die in Nazareth gewoond heeft. En nu hier in Capernaum. geloven in hem. Beginnen te aarzelen. Dan was het wel fijn dat hij brood voor hen gebroken had en vis had uitgedeeld. Maar om nou in hem te geloven. Terwijl hij zei, ik ben, dus dat hij de Zoon van God is. Om dat te geloven. Dat vinden ze wel moeilijk. En dan zeggen ze gelijk erop, doe dan eens een teken. Laat dan eens een teken zien dat we u mogen geloven. Dat u, ik ben die ik ben, dat u de Zoon van God zijt. Wat een vreemde vraag. Ze hebben toch daar in het Capernaum omstreken, hebben ze toch altijd weer tekenen gezien. Gisteren waren ze nog gevoed uit 5 brood en 2 vissen. Ben je dat teken alweer vergeten? Daar heeft hij toch laten zien een schare van 5000 mannen. Noem er maar de vrouwen bij eens 10.000 en dan nog kinderen 15.000 mensen gevoed uit 5 broden en 2 vissen. Moet je nou alweer een teken hebben? En dan zie je dat die mensen die beginnen die tekenen van de Heer Jezus een beetje te kleineren. Je voelt de tegenstand en de ergernis groeien. En zeg, ja, u deed dat teken wel gisteren met uw handen, maar Mozes deed het toch veel mooier. Die liet het regenen uit de hemel. U deed het maar met uw handen. En dan nog zo wat, u heeft het maar 1 keer gedaan, maar Mozes deed het elke dag. Dus uw teken is niet zo indrukwekkend. Mozes, die deed pas indrukwekkende tekenen. Dan zie je, beginnen ze dat wonder van gisteren een beetje te kleineren. Je voelt de ergernis groeien. En dan is het alsof Christus een eed aflegt. Vers 32, voorwaar, voorwaar, in het Grieks staat amen. Amen. Dan gaat Christus een spade dieper. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel. Maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Dan zegt hij eigenlijk, en daar loopt straks de prediking en het leergesprek op uit. Als u mij eet en drinkt, dan heeft u alles. En ik zeg het ook tegen uw gemeente. Want dit is zomaar niet de geschiedenis uit 2000 jaar geleden, maar dit is voor u. Mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. En ik deze week heb ik preek voorbereiden. Ik was juist bezig voor mezelf ook. Over de rijkwijde van het aanbod van genade. Wat in onze kringen altijd weer een discussiepunt geweest is, zoals u weet. Het heeft zelfs een kerkscheuring opgeleverd. Over het aanbod van genade. Die verschrikkelijke scheuring van 1953. Maar als er nou toch ooit een rijke tekst staat over het aanbod van genade en de nodiging tot de zaligheid, dan staat het toch wel hier. Die mensen staan daar vijandig en geërgerd bij den Heere Jezus. Maar Christus zegt, mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Mag ik vanmorgen ook tegen u zeggen, gemeente, in de verkondiging des woords, wordt dat ware brood uit de hemel, de zaligmaker, voor u uitgestald op de markt van vrije genade. Of om het te zeggen met de Dordtse leerregels, het wordt u ernstig en welmenend aangeboden. Zo'n rijke tekst, hè? Maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Ik kom er straks in de tweede gedachte nog wel op dat het moet worden gegeten, toegepast, maar nu staat het er toch. Hè? Zonder enige inhouding. Hoe laag daalt de Heere tot ons kerkmensen af. En dat zomaar niet één keer, maar in de woestijnreis, om er terug te denken, niet alleen het manna wees op Christus, ook de wolk en de rots en het water. En al de zorg liet de Heere eigenlijk maar gedurig aan dat volk zien wat er bij hem te krijgen was tot zaligheid. Maar, en dat zegt Calvijn ook altijd, hoe laag de Heer ook tot ons afdaalt. Hij legt het voor de deur van je leven. Hij klopt op de deur van je hart. Calvijn die wijst er ook altijd op, hoe laag de Heer ook afdaalt, maar dan ook de mens wie wij zijn geworden, dat volk van Israël, die ook dat manna kreeg als beeld van de Heer Jezus, ze konden niet ingaan vanwege hun ongeloof. De meesten zijn in de woestijn gestorven. Maar dan gaat het niet over de ontfermingen des Heeren, maar dan gaat het over mijn hart. Dan daalt de Heer ook zo laag af tot Nederland, eeuwenlang sinds Willy Brothers hier met een scheepje aankwam in Katwijk. Sinds die tijd daalt de Heer zo laag af dat hij dat ware brood des hedenevens in Nederland ook heeft uitgestald en weggeschonken als Gods grote gave. Maar we hebben in Nederland, zeker na de Tweede Wereldoorlog, het veracht, het vergeten, het verlaten. Dat de meeste mensen ook in deze stad er niet meer van weten. En diezelfde reactie zie je hier bij die Joden. Ze blijven spotten met een ondertoon van we hoeven dat helemaal niet. En ze zeggen wel, het lijkt wel positief, geef ons altijd dit brood, maar ze bedoelen daarmee, dan hoeven we niet meer te werken. We hoeven de wekker niet meer om 7 uur te zetten om naar het werk te gaan. En vanaf nu vakantie. Hoeven we niet meer voor ons brood te werken. En die dagen was dat een heel zwaar werk op de akker in dat stenige land. Dan krijgen we het gratis van u. We spotten er een beetje mee. En Christus merkt dat wel en dan laat hij in dat leergesprek vanaf die stoel, die kruk, voor in de synagoge. Hij voelt wel dat dat gesprek op niks uitloopt, dat die mensen het niet willen. En dan zegt hij ineens, en dan is de, als het ware, onomwonden. In vers 35, ik ben het brood des levens. Dan vult hij als het ware die gelijkenis in en die tot mij komt, zal nooit meer hongeren. Mogen we met de apostel wel zeggen, Gode zij dank voor zijn uitsprekelijke gave. Maar Christus die wil zeggen, u zit wel zo te pochen op dat manna in de woestijn als een stukje van jullie geschiedenis. Maar dat manna in de woestijn is niets vergeleken bij dat de Vader het uit de hemel u geeft in mijn borgwerk. Want het brood des hemels is hij die uit de hemel nederdaalt. O, dan komt Christus zich hier zelf ook aan u vanmorgen voor te stellen, aan te bieden. In de verkondiging des woords. En hoe is het nou in uw hart? Is de Heere dat nou zo hier uitstapt? Als we aan ons Nederland denken, dan lijken we toch op dat Israël van toen die hebben gewalgd van dat manna zoete brood. We hoeven het niet meer. Net voor de ingang in het beloofde land. Toen balden ze hun vuisten en we zeiden, we hoeven dat zoete brood niet meer. En dat is toch het beeld ook van ons vaderland, gemeente. En wat is er toen in de woestijn gebeurd? En dat gebeurt ook met ons, Nederland. toen aan het einde kwamen er ineens slangen onder de stenen van een rode slangen. Uit de spleten van de kloven bij de cactussen vandaan. Overal rode slangen. Want als wij walgen van dat manna hemelbrood, dan wacht ons de dood. En zo is het nog, gemeente. O, dan mogen we bij deze tekstwoorden wel tot u zeggen. Een kleine gemeente hier in Den Haag. Wat doen de andere mensen? Walgen ze ook van dat brood? Maar laten we dan tegen u zeggen. En tegen uw kinderen. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar dit brood, want zij zullen verzadigd worden. En ik vroeg in het begin van de preek, wat is nou de reden dat u naar de kerk gekomen bent? Is dat omdat u zo'n honger heeft naar dit brood? Zalig zijt ge. Voordat we naar de tweede gedachte gaan, nog even dit, dat brood. Waarom zouden we hongeren naar dat brood? Wil u nog eens uitleggen waarom we hongeren zouden naar dit brood? Ja, ik zei, het is een kleine gelijkenis. De Heer Jezus vergelijkt zich met brood. En waarom vergelijkt hij zich met brood? Ja, het lag vanmorgen bij u op tafel, bij jullie jonge mensen, lag er ook een boterham op je bord. En misschien had je wel honger. En heb je het gegeten. Maar besef je wel wat er gebeurd is voordat die boterham op je bord lag? Al een hele tijd geleden was daar een boer en die heeft met zijn hand die gouden korrels in de natte aarde geworpen. En toen is die korrel in de aarde geteerd, gestorven en toen kwam er een halm met 70 korrels terug en die korrels die zijn gemalen, op de dorsvloer fijn gewreven, verbrijzeld en toen in de vuuroven gebakken en tenslotte kwam daar een brood en daar kreeg u vanmorgen die boterham van. En dat is er met Christus gebeurd. Hij is gezaaid als een korrel in Bethlehems bodem. Bethlehem betekent broodhuis. Daar is hij gezaaid. En toen zijn de korrels van zijn halm tussen de molenstenen van Gods toren geweest. Fijn gewreven. En is hij in de oven gekomen van de godsverlating. Jesaja zegt, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En toen op paasmorgen, daar is dat brood van Gods genade. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dan zal hij zaad zien. Dan zal hij vele kinderen Gods voortbrengen. En daarom nog een keer. Waarom zit u hier vanmorgen? Zalig zijn die hongeren naar de gerechtigheid. Zij zullen verzadigd worden. Daarover in de tweede gedachte, maar we zingen eerst. Psalm 105 vers 22... Zij werden dagelijks begenadigd met manna hemelbrood verzadigd. tweede plaats, gemeente, eten. Want de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens, dat zegt hij niet om een mooie gelijkenis te laten horen zo op zichzelf, maar hij zegt dat met een nodiging, opdat u zou eten. Als de moeder vanmorgen gezegd heeft tegen die kinderen, hier is het brood warm en vers vanmorgen op tafel, en staat dat daar niet om daarnaar te kijken, maar om het te eten. Ik ben het brood des levens. En ons niet te vereten aan andere dingen. In Jesaja staat al, waarom weegt gij lieden toch al uw geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen toch ook niet verzadigen kan. Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. Luisteraar, beseft u wel de rijkdom van dit brood? Want als je het niet eet, dat je een eeuwige honger en kommer, zegt het avondmaalsformulier, tegemoet gaat. Er worden wel pagina's volgeschreven in de krant vanwege de graancrisis in de Oekraïne, dat met name de arme delen van de wereld straks honger moeten lijden. Ja, dat is ook verschrikkelijk. Maar dit is vele malen belangrijker hoor. Eeuwige honger en kommer, we voelen het in deze wereld al, onze wereld ligt onder de vloek. We hebben allemaal onze pijnen, onze verliezen, lege plekken naast u in de kerk, ziekten, ziekenhuizen, begraafplaatsen, dat is onze wereld. En als we nou dit brood, Christus, niet eten, zal die honger en die kommer blijven tot in eeuwigheid. Daarom dit brood dat voor u uitgestald wordt, is zo kostbaar. Dat brood dat vermalen is en dat in de oven geweest is, waarvan de Heere Jezus zegt, op Paulus zegt, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, hij als een korrel, een graankorrel, verteerd. U kunt er wel kostelijk over preken, maar wat moet er nu gebeuren? U moet het eten. Ik begrijp wel niet met uw gewone mond. Het staat ook in het avondmaalsformulier dat we niet aan dat uiterlijke brood zouden blijven hangen, maar met de mond des geloofs. Eet, vrienden, drinkt en wordt dronken, zegt de koning in het hooglied. Ik ben het brood des levens, zegt Christus. En die mij eet zal nooit meer hongeren, die mij drinkt, die zal nooit meer dorsten. U voelt wel, dat gaat niet over de mond hier van je lichaam, maar dat gaat over de mond van je hart. Heb u wel eens een kruimel van dat brood geproefd? Heeft u wel eens een kruimel ervan gesmaakt? Ik ben het leven, zegt hij tegen Martha, Martha, die in mij gelooft zal leven, al waren die ook gestorven. Geloof je dat? Heb je wel eens tegen de Heere gezegd met die vrouw, Heere, al is dat brood dan voor mij niet, ik heb het allemaal ook doorgebracht, maar geef dan mij een kruimel van uw tafel. O gemeente, het is ontzettend als u tot nog toe moet zeggen, ik ken de smaak van dat brood niet. Ik vind het wel goed om daarnaar te luisteren, naar die boodschap van Bethlehem en Goede Vrijdag en de paastuin en de hemelvaart. Ik vind het wel goed om daarnaar te luisteren. Nou, dat is waardevol hoor, dat u onder die prediking zit. Maar de Heere die gaat een spade dieper, daar lopen ze straks voor weg. Ik hoop niet dat u wegloopt, maar Christus gaat een spade dieper en zegt, u moet dat eten. Door het ware geloof. Maar die mensen die willen dat niet, dit is de zoon van de timmerman, ze kennen hem zo goed. En moeten we, ze gaan er eigenlijk, ze worden boos en zeggen, moeten we hem eten? Ja, zegt Christus. En dan gaat hij bij die gelijkenis van dat brood weg en zegt, mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Hij zegt het klip en klaar. Niet met een mensenmond, want gauw is je mond weer gevuld, maar met die mond des geloofs, van het hart, van je ziel. De psalm zingt, mijn ziel zou nieuwe kracht ontvangen, verzadigd, als met vet en smeer. Eten en drinken van de borg en zaligmaker is een oefening des geloofs. Waarom noemt u dat een oefening? Wel omdat aan dat eten en drinken gaat altijd eerst in de waarachtige bekering honger vooraf, honger en dorst. Des geloofs. Zalig zijn die hongeren en dorsten door het geloof. En dat geloof, gemeente, dat komt de Heer Jezus in dit hoofdstuk ook te benadrukken. De Bijbel is niet remonstrans. Al wordt die genade u aangedrongen, aangeboden, aangezegd. Maar je ziet het wel aan deze geërgerde mensen, dat ware geloof dat naar hem hongert, is een gave Gods. Hij zegt het in vers 37, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Laten we dat ook vasthouden. Het geloof is niet uw werkje. Maar het is een wonder van Gods genade. Als wij door dat zaligmakende geloof naar deze Christus gaan hongeren. U begrijpt dat beeld toch wel, hoop ik. Jonge vrienden, u kwam vanmorgen toch met honger beneden aan tafel. En toen heeft uw moeder dat brood voor u neergezet. En het kan zijn dat je in de honger al een smaak hebt van het brood. Dat heel je gedachten uitgaan naar een stukje van dat brood. Dan is er nog maar één ding dat je in die honger bezig had. Kreeg ik ook maar een stukje brood. En zo is het nou met deze honger des geloofs. Je moet dat maar lezen in het ABC van Comrie. Die heeft zowel een uitleg bij het woordje hongeren, als bij het woordje verzadigd worden. Wat is dat nou, hongeren naar dat hemelbrood? Wel, dat is een heilige geloofs. Werkzaamheid. De Heer Jezus zegt het, wat dat is, dat hongeren. Hij zegt niet zomaar, zalig zijn die hongeren in de bergrede. Maar hij zegt er iets bij. Zalig zijn die hongeren naar de gerechtigheid. Waarom hongeren naar de gerechtigheid? Weet je hoe dat komt, vrienden, luisteraars? Omdat wij, en dat is nou die ontdekking der genade, wij hongeren van onszelf naar ongerechtigheid. En we hebben het daar goed mee. Stilletjes verborgen of openbaar, doet er niet toe. Maar we zijn een samenknoopsel van ongerechtigheid. Van zelfbedoeling. Van de Heere vergeten. Van ongeloof. Van biddeloosheid, van aardsgezindheid. Dat is ons bestaan. En hoe zalig als we nu door de genade Gods gaan hongeren naar de gerechtigheid. Die in Christus is. Want bij ons komt dat nooit meer te vinden. Maar die in Christus is. Dat we met de bruid, die zwarte bruid van het Hooglied zeggen. Al wat aan hem is. Dat is mij gans begeerlijk. Dan strekt dat hongerige hart de geloofsarmen uit naar dat hemelbrood. En zegt, Heer Jezus, aan u, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Dat is nou die honger naar de gerechtigheid. En weet je hoe het nou meestal is bij die hongerigen naar de gerechtigheid? Ik hoop dat dat ook zo bij u en bij mij is. Ach, die zien dat brood uitgestald in de prediking, die dierbare zaligmaker. En die voelen wel aan zichzelf, Heren, zou dat voor mij ook zijn? Zou dat voor mij bedoeld zijn? En dan komen onze vaderen er altijd op te wijzen dat die zaligmaker wel wordt aangeboden. Maar dat hij nou door de Heilige Geest in dat bevende, beschroomde hart zo nabij gebracht wordt. Dat die ziel niet anders kan dan het te omhelzen, te ontvangen, te eten en te drinken. Dan komt de Heer zo heel in het bijzonder. Door de woord en geest, door de prediking des woords, zo'n beschroomde ziel te lokken. En te zeggen, komt, eet van het brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Dan is het als het ware, kennen jullie ook die tijden, dan is het als het ware of de Heer dat brood in je mond legt. Dat die zaligmaker zo nabij gebracht wordt. In zijn vernedering en in zijn verhoging. In zijn liefelijke naam. In zijn gewilligheid. In zijn zaligheid. Dat hij als het ware door de mond des geloofs wordt gesmaakt. Wordt vermalen in de overdenkingen aan u. Die zullen mij zoet zijn. Dat die Christus als het ware, net als bij het gewone brood, tenslotte wordt het brood doorgeslikt en wordt het in je lichaam opgenomen. En dan wordt het een sterking van je bestaan. En zo is dat ook met deze gekruisigde en overwinnende borg en zaligmaker. Als hij door het geloof gegeten en gedronken wordt, dan ontvangen we uit hem vrede, zaligheid. Dan wordt zijn bloed mijn bloed. Dan wordt zijn vlees mijn vlees. Dan wordt zijn gerechtigheid mijn gerechtigheid. En dan wordt mijn ongerechtigheid de zijne. Die hij wegdraagt aan het vloekhart. Dan mogen we de zoetheid van Christus smaken. Dan zegt de bruid van het Hooglied uw vrucht. Is mijn gehemel te zoet, dan wordt het hart verblijd, dan huppelen we van zielenvreugd, dan wordt de kracht verlevendigd, de hoop vernieuwd, terwijl de koning aan zijn ronde tafel is, geeft zijn narde zijn guur, dan zeggen we met die mannen dood, Mephibozet uit Lodebar, Heere, wat is het, dat gij mij aan uw tafel genodigd hebt, en dat ik uit uw hand dat ware levende brood heb mogen ontvangen. Dat brengt ons tot de laatste gedachte. De tijd is alweer snel aan het voorbijgaan. De zegen die er uit dat brood te vinden is. Want dat staat aan het einde van de tekst. Die tot mij komt zal geenszins hongeren. Geenszins, in het Grieks staat er twee keer niet. Niet. Er staat eigenlijk Zeker niet. Die nou van dit brood dat vanmorgen voor u is uitgestald, die zal zeker niet hongeren. Oh, ik weet niet waar jullie naar hongeren. Maar we zijn altijd zo onverzadigbaar met deze voorbijgaande wereld. Dan komen we terug van de vakantie en dan zitten we alweer te bladeren in een tijdschrift voor de volgende vakantie. We krijgen er nooit genoeg van. We hebben altijd weer honger. Oh, de een met verstandige dingen van visies en ideologieën. We lopen de stad en land vooraf om voor onze partij en voor onze visie volgelingen te maken. Hoeveel politieke partijen zijn er nog niet in de Kamer? Als je hoort praten, hebben ze allemaal gelijk. Oh, daar gaan we uren aan besteden. Anderen die doen, die hongeren weer wat lichtzinniger, die doen het met sport. Je kunt uren op de radio, de televisie, naar de sport kijken. Ja, waar gaat het over? Een bal die er rolt in een doel. Dan hebben we weer een blijde dag, maar morgen willen we het weer zien. Weer anderen die verzadigen zich aan de film. Overal bioscopen. Steeds spannender, steeds ingrijpender. Dan is het uurtje film weer voorbij, morgen weer een kaartje. We verzadigen ons aan de mobiel. Een drukke dag gehad, daar zitten we op de hoek van de bank. 1 uur, 2 uur, de elektriciteit is op, stekkertje erin, maar ik wil nog verder kijken. Morgen weer, altijd weer honger. Hier, deze mensen in Johannes 6, die hebben de smaak te pakken van kerkelijke bezigheden. Want het zijn allemaal kerkmensen waar de Heer Jezus tegen spreekt. Die hebben Mozes. Al die regels van Mozes, die wisten ze puntje precies. Daar lopen ze warm voor. Wat moeten wij doen, hadden ze gevraagd. Ach, ik hoef het verder niet uit te breiden. We weten het zelf wel, we kunnen zo verzadigd zijn met wat voorbij gaat en morgen weer. Christus snijdt het allemaal af. Ik ben het brood des levens. En die mij eet, die zal nooit meer hongeren. De mensen lopen weg, de reden is hard. Waarom? Wat is er zo hard aan? Ja, we willen morgen weer snoepen van de spijs die voorbij gaat. Die is ons zoet en smakelijk. We willen best wel een keertje naar de kerk op zondag, hoor. Maar die andere snoepbaar van de wereld, die zet ik zomaar niet opzij. O gemeente, wij prijzen u dit brood aan. Wij dringen u aan. Christus zegt, dit is het brood dat mijn Vader u gegeven heeft in de prediking. De meeste mensen lopen weg aan het einde van het hoofdstuk. En dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen. Zou je ook niet weggaan? Ik vraag het ook aan u. Zou je vanavond nog wel komen bij de leesdienst? Zou je ook niet weggaan? Ja. Nou zeg het maar. Waarom kom je dan toch weer opnieuw? Ja, zegt Petrus. Heere, gij hebt de woorden des eeuwige levens. Ik hoop dat dat zo ook in uw hart is. En misschien heb je er dan nog maar een kruimel van, maar om daar nou meer uit gevoed te worden, wie God is in Christus, verzadigd, als met vet en smeer. Wat betekent dat, die verzadiging? Laat ik het eenvoudig zeggen, gemeente. Dat is een pelgrimsleven. Waar je met Asaf mag zeggen, het is mij goed. Mijn zalig slot. Nabij te wezen bij mijn God. Eerst had Asaf ook zo'n honger naar de rijke mensen van de wereld. Maar God liet hem zien wie die was, een beest bij u. Maar gij hebt mijn rechterhand gevat. Dat is die verzadiging. Gij zult mij leiden naar uw raad. Hier beneden is het niet. Maar het ware leven, lieve loven, is daar waar men Jezus ziet. Om te wandelen, luisteraar, als Henoch met God. Daar had hij genoeg aan. Een vreemdeling hier beneden, maar gesterkt door de zoete beloften en nodigingen der zaligheid. O, zegt David, uw woord heeft mij levend gemaakt. Mag ik uw voetstappen drukken, door bezaaid en door onbezaaid. Ook als u met me door moeilijke wegen gaat, zal ik stil berusten in uw beleid. Maar dat is mijn eten en mijn drinken. Om nabij God te zijn. In Christus. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heren, zo mochten we nog horen van dat brood des levens. Ach, arme mensen, die zeiden we walgen ervan. En ze konden tenslotte niet meer ingaan vanwege hun ongeloof. Maar nu heeft u het vanmorgen weer zo uitgestald op de markt van de vrije genade. Ach, zoudt u willen geven aan deze luisteraars, dat ze er eens een kruimel van mogen proeven en smaken, wie God is in zijn gerechtigheid. Gedenk de broeder in het avonduur die nog een preek hoopt te lezen, we vragen het om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 111, het derde vers. Psalm 111, en daarvan bijzonder het derde vers. Uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden, en wat daar verder volgt. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.